Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we hebben allereerst een mededeling dat betreft het overlijden van mevrouw Bouwman. Op zijn tijd en wijze heeft de Heere van ons weggenomen. Na een moeilijke laatste levensfase onze moeder, schoonmoeder en oma Aaltje Bouwman Baartman. Sinds 26 mei 1996 weduwe van Pieter Bouwman. Geboren 28 juni 1927... en overleden 3 juni 2010. In verband met haar overlijden willen wij nu gaan zingen uit Psalm 103. En daarvan vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, en maar zere gunst zal over die hem vrezen. 103, 8 en 9. Volgende week zondag zullen wij viering van het heilig avondmaal hebben. En in verband daarmee zullen we nu het eerste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Daarna zingen wij Psalm 143, vers 8. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. Psalm 143, vers 8. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven, en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het bevolen en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 stukken. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met een volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dat betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun god maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament in de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Colossenzen 3, vanaf vers 1. Een opwekking tot christelijke heiliging van het leven staat erboven. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, dat is afgodendienst, om welke de toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. in welk ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij daarin leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toorn, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, omdat ge uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het beeld van degene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis of voorhuid, barbaar of skiet, dienstknecht of vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoed, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdraagt elkaar en vergeeft de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, doe ook gij alzo. En boven dat alles doet aan de liefde, welk is de band van de volmaaktheid. En de vrede van God heerst in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, en leert en vermaant elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of werken, doe het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem. Tot zover de schriftlezing. Wij zijn begonnen met een prekenserie over de vrucht van de geest. En daar wil ik vanmorgen mee verder gaan. U leest dat in Galaten 5, vers 22. En ik wil de drie volgende vruchtjes gaan behandelen. Druifjes van die ene tros. Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap en vrede. Dat hebben we overdacht. En dan voor vanmorgen langmoedigheid, goede tierenheid en goedheid. Tot zover. Wij gaan samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. En wij denken in de dankzegging aan de familie Karels, die 40 jaar getrouwd zijn geweest afgelopen vrijdag. De familie van de Vlies, dominee en mevrouw van de Vlies, 25 jaar getrouwd gisteren. Paul Kik en Willemijn Kamp zijn verloofd. En wij doen voorbeden voor dankzegging ook voor mevrouw Hottinga, die geopereerd is en de operatie is op zich geslaagd. Voorbeden voor mevrouw Markwat, die opgenomen is in het IJsseland ziekenhuis en die deze week een buikonderzoek zal moeten ondergaan. En ook voor de bedroefde familie Bouwman. Zullen we samen bidden om Gods zegen. Heer Almachtige God, getrouwe Heere in de hemel, goede tieren Vader, milde zegen Ader. Wij komen tot u op deze zondagmorgen. En Heere, dan worden we stil voor u, voor uw ontzagwekkendheid en voor uw grootheid. Hoe groot en hoe ontzagwekkend, hoe vreselijk zijt gij alom. In uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Toen Jesaja een glimp mocht zien van de zoom van uw kleed. En wat is dat nou, een zoom van een kleed? Maar de zoom van een goddelijk kleed. Toen riep hij het uit, wee mij, want ik verga. Want ik ben een man van onreine lippen. Die grote godsman die voelde dat hij voor u en in uw tegenwoordigheid niet kon bestaan. Zo komen wij ook vanmorgen voor uw troon. Niet door onze rechtvaardige daden, Heere. Want dan moeten we het uitroepen, die zijn er niet. Die zijn blinkende zonden in uw heilige ogen. Maar we komen tot u door het bloed van het lam. Zo komen wij voor uw troon. Met heilige huiver, met schroom. En toch ook, Heer, u bent zo aanbiddelijk dat u ons nodigt, dat u ons wenkt. Dat we zo dicht bij u mogen komen in uw tegenwoordigheid. Waar alles blinkt van heiligheid, maar waar ook alles schittert van goedheid. En waar het warm is vanwege uw tere liefde. Heren, wij danken u voor uw goedheid die hemelhoog is. Vier uw vier dagen, zegt de profeet. En die zijn er ook in gezinnen in ons midden. Als je 40 jaar getrouwd mag zijn, terug mag zien. Gezegend met kinderen en met kleinkinderen. Heren, dan zouden we met David kunnen zeggen, ik ben geringer dan al deze weldadigheden die u mij geschonken hebt. Ik ben dat eigenlijk helemaal niet waard. Ik word zo klein bij uw goedheid en uw grootheid. Uw zegen die u geschonken hebt op 40 jaar huwelijk. Op het dominee van de Vlies 25 jaar huwelijk en zijn vrouw, kinderen. Dan mag deze dag een dankdag zijn. Mogen we liefde en lof voor u ten offer brengen in het heiligdom vanmorgen. Mogen u, o God, onze dank gaan betalen. Dat u er was, omdat u de rode draad was in al die 25 of die 40 jaar. Maar ook als we ons hebben verloofd, Paul en Willemijn, na zoveel strubbelingen, na zoveel hobbels, als het gaat over de gezondheid, zoveel spanning, maar Heren, een heerlijke dag. Als je elkaar al in stilte mag beloven, jij bent voor mij de mooiste en de liefste, de beste, en ik wil met jou straks gaan trouwen. En Heren, wilt u ook bij hen zijn die helemaal aan het begin staan, eigenlijk nog voor het officiële huwelijk en toch beloven, verloven en geloven, dat heeft zoveel met elkaar te maken. Heren, zegen ook hen. Wij danken u voor mevrouw Hottinga die zo door de operatie is heen geleid. Anders dan gepland en toch geslaagd. U gaf die innerlijke rust, Heren, en die is er nog steeds. U leeft. En u reageert op haar gebeden en op de gebeden van het gezin en op de gebeden van de gemeente. En waar gebeden opstijgen naar omhoog, daar daalt zegen neer van de hemel op degene die dat nodig heeft. Dank u wel daarvoor. Heren, wij willen ook voorbeden doen. En bidden om troost en kracht voor de familie Bouwman, waarin een korte tijd het zo bergafwaarts is gegaan met mevrouw Bouwman. Waar de laatste fase van haar leven inderdaad een moeilijke fase was, een donkere fase. Voor het lichaam, voor de ziel en voor de geest. Heren, geef ook in de komende tijd aan de kinderen en kleinkinderen, dinsdagavond als het condoleren is, maar ook woensdagmorgen als de rouwdienst gehouden zal worden, laat uw woorden mogen klinken in alle liefde en in alle ernst, heenwijzend, afwijzend, heenwijzend naar hem die de troost, die de bron is van troost en licht, naar u, Heren. Heren, zo willen we u bidden, ook voor deze week van voorbereiding op het heilige avondmaal. Geef ons de gaven van tranen. We zijn zo hard, zo koud. We spreken zo makkelijk over de Heer Jezus die voor mijn zonde gestorven is en we verblikken of verblozen niet. Geef ons de gave, Heren, van tranen. Geef ons echt berouw. Berouw dat met droefheid zich bewust is dat mijn zonden God onteerd hebben en mezelf hebben bezoedeld. En dat mijn zonde de gemeenschap met God heeft verbroken en het lijden van de Heere Jezus heeft verzwaard. Mijn zonde. En Heere, dat we zo als gebrokenen, verbrokenen mogen zitten aan uw tafel. En het wonder weer opnieuw mogen gaan beleven. Dat u dat nou voor mij deed. Heere, dat u dat nou voor anderen deed, dat kan ik me nou nog voorstellen. Maar dat u dat nou voor mij deed. Dat ik nou degene mag zijn volgende week die nou in dat grote wonder mag gaan leven. Dat ik me het meest mag verbazen en dat ik het hardst u mag prijzen. Omdat u naar mij omzag. Heren, wij willen u bidden. Bidden ook voor mevrouw Markwat.
waar zorgen zijn over haar gezondheidstoestand. Die opgenomen is in het ziekenhuis. Deze week zo spannend gaat worden. Is het een ontsteking? Wat is het? Is het kwaadaardig? Is er nog wat aan te doen? Heren, geef ook haar die vrede die alle verstand te boven gaat. Waarvan wij niet weten, ik weet niet hoe ik eraan kom. Maar ik heb het van de Heren gekregen. Ik ben er zo rustig onder. En ik weet dat het van God komt, want het zit niet in mijn natuur. Schenk dat haar, Heren. Elk uur en elk ogenblik. Zo dragen we alles aan u op. Hoor ons. Gedenkt u ook ons land en volk, ook als de verkiezingen er zullen zijn deze week. Heer, gedenkt u in uw toren die wij verdiend hebben nog aan uw mededogen, aan uw ontferming die wij niet verdiend hebben. En zie ons zo aan in uw Zoon, in de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek, het Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. En vers 8, maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. Psalm 86, vers 3 en vers 8.
Gemeente, wij hebben de vorige keer nagedacht over de eerste drie van de negen vruchten van de geest, namelijk liefde, blijdschap en vrede. Je zou dat kunnen noemen de innerlijke vrucht. We gaan nu nadenken over langmoedigheid, goede tierenheid en goedheid. En dan zou je kunnen zeggen dat is meer de praktische vrucht. Gericht op de medemens. Gericht op de ander. En dat zet ik ook boven de preek. Pinkstervrucht. En we letten dus op de langmoedigheid ten eerste. De tweede, de goede tierenheid. En als derde, de goedheid. Ik begin met een vraag. Kinderen, wat zou je willen worden? Later. Miljonair of miljardair? Nou, als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zou ik toch het liefst een miljardair willen worden. Want dan ben je nog rijker dan enorm rijk. En gemeente, geestelijk is dat ook zo. God wil ons geen miljonairs maken, maar miljardairs. Met een paar nulletjes er nog eens extra achter. En voor minder gaat God niet. Heel vaak in onze kring, in ons soort kerkmensen, blijven wij haken, en dat is op zich niet verkeerd, want je wordt een miljonair hoor. Blijven wij haken bij datgene wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Maar er is nog wat anders, nog wat meers. Niet alleen wat Jezus voor mij gedaan heeft, maar ook wat de Heer Jezus aan mij en met mij gaat doen. Dat is nog meer. En dat is voor veel christenen toch iets nieuws. Dat de Heer Jezus voor je zonden gestorven is, avondmaal ik voor u, dat is een geweldige rijkdom. Daar word je miljonair door. En dat de Heer Jezus gestorven is om jouw zonden te vergeven, om je te redden en te behouden voor zijn hemels koninkrijk. Dat je niet de eeuwige dood hoeft te sterven, maar dat je gered wordt. Ja, dat is geweldig. Maar weet je dat de Heer Jezus veel meer verworven heeft aan het kruis? En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus ten tweede niet alleen voor je doet, maar ook met en aan je gaat doen. Weet je wat dat is? Straks in de hemel, hè? Ongelooflijk, maar straks in de hemel, dan zal ik zijn heerlijk beeld mogen dragen. Alles wat de Heer Jezus heeft als mens heeft verworven, dat gaat hij delen met zijn bruid, gaat hij delen met zijn kinderen, delen met zijn gelovigen. Alles. Er staat in de Bijbel, ik zal hem straks gelijk zijn. U voelt, dat is oneindig meer dan vergeving van zonden. De Heer Jezus bad aan zijn vader in het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, die ga ik hun geven. Ik mag zijn heerlijk beeld straks gaan vertonen. En wat is dat? Dat mijn lichaam straks net zo zal schitteren als zijn lichaam schittert op de berg der verheerlijking. Als de zon die schijnt in zijn kracht. Dat ik net zo zal schitteren als de Heer Jezus toen hij verscheen aan Johannes op Patmos. Dat ik net zo zal stralen als de zon, zoals Jezus dat deed toen hij verscheen aan Paulus op de weg naar Damascus. Zo zal ik ook mogen zijn. Nou, dan word je miljardair, snapt u? Ik zal zijn stralend beeld gelijk zijn in de hemel. Maar, nou kom ik bij mijn punt. Niet alleen straks een stralend beeld mogen vertonen, maar hier op aarde, zolang ik leef, zijn gelijkend beeld te mogen dragen. Wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik dit mee. Zoals de Heer Jezus was toen hij op aarde was, wandelde, hoe hij zich gedroeg naar mensen toe, naar Vader toe. En dat beeld, zijn gelijkend beeld toen hij op aarde was, dat wil God ook in mijn leven als christen gaan bewerken. Dat wil de Heilige Geest ook uit mij gaan vormen. En dat is nou de vrucht van de Geest. Die vrucht van de Geest, Galaten 5, 22, dat is het portret van de Heer Jezus. Hij was liefde, blijdschap, vrede, langmoedig, goede tieren, goed.
En de Heilige Geest, die vrucht van de Geest, die Heilige Geest gaat in het leven van een christen. Nou, dat beeld, dat portret, die karaktereigenschappen in mijn leven uithouden. Die gaat hij tevoorschijn brengen. Nou, dat bedoel ik met zijn gelijkend beeld op aarde. Ik mag op hem lijken in de hemel, maar hier op aarde ga ik ook al op hem lijken. Dat is ook de bedoeling van de Heere God, met het leven van zijn kinderen. Ik ben altijd weer getroffen door die tekst uit Romeinen 8. Er staat, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren uitverkoren. Waarom heeft God nou een volk uitverkoren? God heeft mensen uitverkoren, waarom? En dat denkt u. En dan dacht ik vroeger altijd, we zijn uitverkoren. Mensen zijn uitverkoren, er is een getal uitverkoren. Om straks in de hemel voor eeuwig God te loven. En dat is wel een beetje waar, maar lang niet de volle waarheid. Wij zijn uitverkoren, zegt Romeinen 8. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft het woord bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Namelijk hier op aarde al. Dat mensen gaan zien aan mij als christen, hey, die lijkt een beetje op Jezus, zoals hij was toen hij hier op aarde was. Dat ik zijn gestalte ga vertonen, dat doet de Geest. U begrijpt dat dat ook meer is, laat ik dat nou maar eens zeggen, dat is ook veel meer dan de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is maar het begin. Maar als Christus gestalte in me gaat krijgen, als hij groot gaat worden voor mij, in mijn hart en in mijn leven, als ik zijn gezindheid ga verspreiden door de Geest, want het is vrucht van de Geest in mij, door mij. Als ik zijn gedrag ga vertonen, zijn gevoelens ga voelen. Ja, we noemen dat ook wel geestelijke volwassenwording of geestelijke groei. Dat is de bedoeling. Voelt u wat ik wil zeggen? Miljonair, dat is wat Jezus voor je deed. Maar dan moet je uitkijken dat je de Heer Jezus niet als een gemakkelijk middel gaat gebruiken. Als een middel om jou van de hel te redden, om je straks in de hemel te brengen. Jezus als middel, als redmiddel, als wondermiddel, als lapmiddel. Maar de Heer Jezus wil niet alleen een middel zijn, hij wil ook je doel worden in je leven. Heer, u bent mijn doel om voor te leven, om voor te gaan. U en u alleen, u bent mijn passie, u wordt mijn hartstocht. Dat is meer dan Jezus als middel. Dat wil de Geest met je en aan je gaan doen. Dat je hem gelijkvormig gaat worden. Dat is een groeiproces. Zeker. Die vrucht van de Geest, dat komt niet gelijk in ene keer. Het is geen wonderboom als bij Jona. Maar dat gaat geleidelijk aan. Je groeit groeiende gelijkvormigheid. Eerst een knopje. In principe zit er alles al in. Alle 9 patjes, alle 9 schijfjes van die ene sinaasappel. Alle 9 druifjes van die ene troos. En dan wordt het bloesem en dan gaat het zich steeds meer en voller rijpen. Ja, dat is de bedoeling. En gemeente, daar strek ik mij naar uit. Het lijkt me zo erg, wat de afgelopen donderdag voor het laatst cursus geestelijke groei, en dan ging het ook over geestelijke groei. Het lijkt me zo erg als je nou straks voor de rechterstoel van God komt te staan. Dat God tegen mij zou moeten zeggen, dat hij dan het beeld van de Heer, dan komt de Heer Jezus ernaast staan. En dan gaat God wijzen op zijn zoon, dan zegt hij, op het beeld van zijn zoon. Kijk, zegt hij dan, dat had ik op aarde van jou willen maken. Maar jij bent er nooit aan toegekomen, want je had het te druk met, puntje, puntje, puntje. Of je had genoeg aan, nou ja, dat mijn zonden vergeven zijn en dat ik als goddeloze rechtvaardig word en zo. Miljonair. Maar God gaat niet voor minder, God gaat voor het meest. Hij wil mij maken aan zijn beeld, aan het beeld van zijn zoon gelijk. Gods beeld, daar zijn we in geschapen. En dat beeld, dat is beklad door de zondeval. Maar God heeft nog steeds als ultieme doel dat hij zijn beeld in mij wil zien. En hij heeft ons een voorbeeld gegeven in de Heer Jezus. En hij heeft de Heilige Geest uitgestort om mij nou aan dat beeld tegelijkvormig te gaan maken. O, zo maak ons uw beeld gelijk. En daar is avondmaal trouwens ook voor. In het avondmaalformulier staat een zinnetje dat ook met geestelijke groei te maken heeft. Avondmaal is ook een groeimiddel. In het avondmaalsformulier staat deze zin, dat door de werking van de Geest,
de gedachtenis van Jezus ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof. Dat het ons dagelijks doet groeien in het geloof in hem, dat Jezus groter voor me wordt, dat is het. Ik minder en hij meer, dat is het. Dat ik als maan, als nieuwe maan, dan begint, hè, klein nieuwe maan, wedergeboorte, nieuw leven, dat ik mag uitgroeien tot de volle maan, die zoveel mogelijk licht van de zon weer kaatst, weer spiegelt, reflecteert. De nieuwe maan reflecteert maar een klein beetje van het zonlicht van de Heer Jezus. Maar die volle maan, die reflecteert ten volle het zonlicht van de Heer Jezus. Dat is de bedoeling. Dat deze vrucht ten volle gaat rijpen. Is niet te vinden op mijn akker, op mijn hartenakker. Nee, zeker niet. Maar het is wel de bedoeling. Kinderen, ik had het niet bij de hand liggen, maar ik had eigenlijk een zakje bloemenzaad mee moeten nemen voor jullie. Een bloemenzaad. En als je die koopt, een zakje bloemenzaad, dan zie je op de voorkant van dat zakje, zie je altijd de bloem zoals het gaat worden. Dat is de bedoeling. Alleen, dat zit niet in dat zakje, daar zitten alleen maar van die hele kleine korreltjes. Hoe de bloem gaat worden, dat staat afgebeeld op de voorkant van het zakje. Maar zover is het niet, maar dat is wel de bedoeling. Nou, zo is het met de vrucht van de geest. Die vrucht van de geest is het portret van de Heer Jezus. En dit is de bedoeling van mijn leven hier op aarde. Als je wederom geboren bent, als goddeloze rechtvaardig, dan zegt God, en nou ga ik je een spiegel voorhouden, een voorbeeld. Ik wil dit van je gaan maken. Niet dat jij dat moet gaan worden, maar ik ga dat van jou maken door mijn geest. Goed. De roos van de liefde, heeft het over gehad. De palm van de blijdschap, wuivend, heeft het ook over gehad. De stille lelie van de vrede, het wordt gevonden in de hof van de kerk. Het gaat groeien op mijn hartenakker. Het onkruid wordt omgeschoffeld en God gaat planten, God gaat poten, God gaat zaaien. En de geest gaat bewerken. Ik weet zelf niet hoe, maar het gebeurt. Dat doet de Heere in mij, aan mij, door mij. Niet alleen voor mij. Nou, dan gaan we naar de langmoedigheid. Wat is langmoedigheid, kinderen? Langmoedigheid, eerste gedachte, langmoedigheid. Langmoedigheid is eigenlijk een ander woord voor geduld. Geduld. Verdraagzaamheid. Dat je het lang met iemand volhoudt, uithoudt. Dat zit niet in mij, dat zit in geen mens, maar het zit wel in God. Galaten 5 vers 22, dat is het beeld, het portret van de Heer Jezus. En het beeld van Jezus is ook God. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus je zou kunnen zeggen, langmoedigheid, dat heeft de Heer Jezus, dat is de Heer Jezus langmoedig. En dat heeft God, en dat is God. God is langmoedig, laten we daar eens mee beginnen. God is het, Jezus is het en ik word het door de geest. Ik ben het niet. Ik ben een driftkop. Ik heb lange tenen. Ik heb een kort lontje. Ik ben licht ontvlambaar. Ik ben niet geduldig, ik ben driftig. Maar de Heilige Geest gaat dat van een kind van God maken. Maken. Ik ben gauw geïrriteerd en God gaat mij in het proces van jaren, bij Mozes heeft het tientallen jaren geduurd. Hou ook een driftkop. Op een gegeven moment, na tientallen jaren, werd hij de zachtmoedigste mens. Dat is het werk van de geest. De Heere gaat mij langmoedig geduldig maken. God is het al. Een van de heerlijke eigenschappen van God, dat God zo geduldig is. Mensen, in de loop van deze week moeten we daar eens over nadenken. Over die eigenschap dat God geduldig is. Heere, wat houdt u het lang met me uit? God zo langmoedig, ik zo hardnekkig. Zo eigenwijs. Dat u me draagt. Dat u me verdraagt, nog steeds. Ja, daar word ik klein onder. Die geduldige liefde van God. God is... traag tot toren, langzaam in het straffen, groot van geduld. Weet je, het is bij de Heere net elastiek. Elastiek, kinderen, een elastiekje. Je kan het uitrekken, dat is Gods geduld. Je kan het uitrekken van het een naar het ander. Het gaat zo ver. En dan op een gegeven moment denk je, oh. En dan ga je nog verder, hè? Nog verder. Gods geduld is niet oneindig. Er komt een moment dat elastiekje knapt. Maar dan is hij al heel lang uitgerekt. God houdt het zo lang vol. Met die eerste wereld en tijd van Noach hield hij het 120 jaar vol. 120 jaar. En hij heeft ze 120 jaar door Noach gewaarschuwd. Mensen, het oordeel komt. Maar er is een ark, er is een grote deur en iedereen kan erin. Zelfs de grootste olifant kan erin. Zelfs de giraf kan er doorheen. Alleen hij moet wel zijn nek buigen, maar hij kan erin. Gods geduld is zo lang. Langmoedig, lang van gemoed. En waarom is God langmoedig? Waarom? Wat is het motief van zijn geduld? Het motief is dat hij niet wil dat we verloren gaan. Hij wil niet dat er enige van ons vanmorgen hier zit. Geen kind, geen jongere, geen volwassene. Niemand. God wil niet dat wij verloren. God wil dat je bekeert en dat je leeft voor hem. God wil je leven. Daarom zijn Adam en Eva niet direct gestraft met de dood toen ze in zonde vielen. God gaf ze een nieuwe kans. Daarom bestaat onze wereld nog steeds, ook al wordt er dagelijks een stroom van vloeken naar de hemel opgezonden. Daarom besta ik nog steeds. Daarom heeft de Heer het 40 jaar volgehouden in die woestijn met dat morrende volk. Daarom heeft de Heer telkens maar weer opnieuw profeten gezonden en tenslotte zond hij zijn zoon. O, dat geduld van God, zo lang. Daarom 120 jaar bij Noach. En toen, hè, en dat weet bijna niemand. Maar het staat wel in de Bijbel. Toen na 120 jaar, wat gebeurde er toen? Ja, zegt een kind. Na 120 jaar, toen ging de deur dicht. En toen kwam de zondvloed. En dan zeg ik bijna helemaal goed. Weet je wat er in de Bijbel staat? Vind ik zo treffend. Na 120 jaar, dan zegt God tegen Noach en die 8 zielen. Nou moeten jullie de ark ingaan. En dan wacht God nog een week. Nog een week. Dan zit Noach 7 dagen in die ark te wachten. Dan geeft God nog 1 week uitstel. Na al die 120 jaar. En dan pas ten slotte. Uiteindelijk als allerlaatste. Ja, dan komt het. Zo is God. Het is dan een aanbiddelijke eigenschap. Dat u zo langmoedig bent, heren. Nee, niet oneindig. Dat is waar. En eigenlijk staat Gods langmoedigheid, God gedoogt het niet zoals wij oogluikend dingen toestaan. Nou, dat mag eigenlijk niet, maar goed, laat maar zitten. Nee, Gods geduld is niet dat hij het gedoogt. De achtergrond van Gods geduld, dat is altijd zijn oordeel dat komt. Dat komt gewis. Het oordeel dat komt, maar God stelt het nog uit. Het oordeelsmoment wordt uitgesteld en de genadetijd wordt verlengd. Opdat ik maar behouden zal worden, me tot hem zal wenden en zo niet verloren zal gaan. God is langmoedig, ja. God is zeer langzaam in het straffen en hij zegent liever dan dat hij straft. Ja, wij zijn rare mensen hoor, wij zijn rare mensen. Wij zijn zondige mensen. De profeet Jona was een geroepen knecht van God. Die moest naar Nineveh, naar die grote wereldstad. En dan geeft de Heer nog die 40 dagen. Nog 40 dagen, Nineveh wordt omgekeerd. Dat is langmoedigheid van God. Hij waarschuwt ze, maar hij geeft ze nog een maand de tijd. Ruim een maand. En dan gaat die oordeelsprediking door die stad heen, door die wereldstad heen, Nineveh. En dan gebeurt er iets wat nog nooit voorgekomen is. Dan gaat zo'n hele stad, niet 1%, maar 100%. Dat gaat helemaal in de rouw, in berouw, berouw, boete. En dan staat er zo mooi, en God deed het niet hoor, dat oordeel dat hij wilde geven. Moest gaan geven. Hij deed het niet, gelukkig niet. God hoefde het niet en hij deed het ook niet. En Jona boos. En dan zegt Jona op een gegeven moment als aanklacht tegen God. Heer, ik wist wel. Waarom ben ik hier naartoe gezonden? Ik wist wel dat u genadig en barmhartig en langmoedig was. Hij was boos omdat God geduldig is. Een knecht van God. Nee, wij hebben het niet. Wij hebben het niet. God wel, Jezus wel, maar de Heilige Geest die gaat het aan mij wel geven. Langzaam, maar zeker. Een christen die gaat in de hof van zijn hart, op de akker van zijn hart. Het wordt niet gevonden, maar die vrucht wordt uit mij gevonden. God gaat het planten. God gaat het in me leggen. Ja. Zodat ik geduld ga leren opbrengen. Heb ik van de Heere geleerd. Dat ik geduld ga leren opbrengen met vallen en opstaan en struikelen. Maar van lieverlee ga ik geduld leren opbrengen met mijn gemeenteleden. Met die naasten, met die medeavondmaalganger. Ik leer geduldig de zwakheden en de gebreken van mijn ouders te verdragen. Dat is ook weer die langmoedigheid. Nou, tweede gedachte, tweede punt. Dat is de goede tierenheid. De goede tierenheid. Ook zo'n mooie eigenschap. Een eigenschap die God heeft, die de Heer Jezus heeft. En die ik niet heb, maar die ik ga krijgen. Die de Heer in mijn leven gaat werken. Wat is goede tierenheid? Dat woord gebruiken we eigenlijk nauwelijks in het normale spraakgebruik. Wel in de kerk, wel in de psalmen heel veel, goede tierenheid. Wat betekent dat? Nou, een ander woord, in de NBV staat dat geloof ik, dat staat het woord vriendelijkheid. Ja, dat is correct. Een moderne woord voor goede tierenheid is vriendelijkheid. Een liefdevolle, loving kindness. Een liefdevolle welgezindheid naar de naaste. De medemens, de medegelovige, de medebroeder, de medezuster, maar ook de medemens die ik ontmoet. Ik ga u wat vertellen. Het Griekse woord voor goede tierenheid, dat scheelt maar één letter van het woord Christus. Het Griekse woord voor goede tierenheid is het woord Christus. Christus. En ja, dat lijkt heel veel op Christus. Scheelt maar één letter. Vandaar dat vroeger de mensen wel zeiden, christenen, dat zijn christenen in het Grieks, een woordspeling. Die christenen, dat zijn goede lui. Die vromen, die zijn vriendelijk. Ja. Christus is Christus. De gezalfde is de goede tierenen. En christenen, dat zijn christenen, dat zijn goede tierenmensen, vriendelijke lui. Zo stonden ze bekend in de eerste gemeente. Geestesvrucht. Maarten Luther zegt in zijn mooie verklaring op de gelaten brief. Christenen moeten geen ruwe en geen onaangename mensen zijn. Ze moeten vriendelijk en aanspreekbaar zijn. Ze moeten beminnelijk zijn. Mensen met wie anderen graag omgaan. Ja. Een christen gaat vriendelijk met de naaste om en hij is een vriend en metgezel van allen die Gods naam vrezen. De Heer Jezus was vriendelijk, ja, was goede tieren. Wij zingen milde handen tijdens zijn hele bediening op aarde. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. De Heer Jezus was vriendelijk. De Heere Jezus, God is zo warm en vriendelijk. Dat straalt hij uit en de kinderen merken dat. Die moeders en die vaders trouwens ook, die brachten hun kindertjes tot Jezus. En die kinderen zeiden niet, oh wat is dat een enge man, dat vind ik eng, dat wil ik niet. Maar die kinderen, ik denk dat er kindertjes waren die zo spontaan bij de Heere Jezus op schoot kropen. Dat denk ik echt. Hij had een aantrekkelijke uitstraling, vriendelijk naar kinderen. En ze kroop op zijn schoot en hij gaf ze een aai over de bol. Zo is de Heer Jezus, de kindervriend. Maar Jezus zag hen heen gaan en sprak ze o zo vriendelijk aan. Laat toch de kindertjes komen tot mij. Ook tollenaars en zondaars hadden het idee van, hey, Jezus van Nazareth, die ziet ons staan. Ze kwamen naar hem toe, het stootte niet af. Oh, wij zijn zeker in zijn ogen te min, want hij loopt zo, met zo'n opgetrokken neus. Nee. Nee, ze kwamen naar hem toe om naar hem te luisteren. Er waren geen drempels tussen de Heer Jezus en Het schorrimorrie. Jezus is vriendelijk. Het portret van hem. God is vriendelijk. Jazeker. Goede tieren. Hoe vaak lees je in de psalmen niet dat God goede tieren is? We hebben psalm 103 gezongen. Zo'n prachtige psalm. Daar staat het vaak in. De Heere groot. Zo hoog de hemel is boven de aarde. Zo geweldig is zijn goede tierenheid over degene die hem vrezen. Daar is God groot van. Daar is God rijk aan. Daar heeft God heel veel van. Goedertierenheid. Hij tiert in het goede. God heeft het naar zijn zin als hij u goed kan doen. Zo is God. Daarom zijn wij niet vernield. Vernield. Ja, dat is een gestalte weer van de liefde. Hè? Goede tieren, vriendelijke liefde. Ik heb gelezen Colossenzen 3, daar staat het bij elkaar. Langmoedigheid en goede tierenheid. Het ene is eigenlijk een beetje negatief en het andere is positief. Langmoedigheid wil zeggen dat je niet geïrriteerd raakt en dat je niet opstuift. Maar goed, het tieren is positief. Dat wil zeggen dat je juist betrokken bent op die ander. Vriendelijk naar die ander toe. Jullie hebben nou net eindexamen gedaan, hè jongens, meiden. Eindexamen Nederlands. Nou goed, toen ik vroeger op de Gido zat, toen mocht je voor je lijst, mocht je onder andere lezen dat bekende boek van dominee, dichter, Beets, Nicolaas Beets. De Camera Obscura. En nou, ik weet er niet zo heel veel mee van hoor, maar die Camera Obscura, dat zijn allemaal portretten van hoe het ging in die 19e eeuw. Hè? En dan wordt beschreven een meneer Nurks. Nurks, met humor wordt dat beschreven. Fijnzinnig. En meneer Nurks, zijn naam zegt het al, dat was een onaangenaam mens. Nurkse mensen bij wie er geen lachje af kan. Een vriendelijk woord, dat komt niet in hun woordenboek voor. Ze hebben altijd wel wat lelijks of wat negatiefs te zeggen. Ze kijken alsof een ander altijd hen het grootste onrecht aandoet. Nurkse mensen, dat zijn mensen waar je denkt, want het lijkt wel herfst, koud en guur, je wordt er niet warm van. Maar dit is nou tegenovergestelde. Vriendelijk. De Heilige Geest gaat zo in mij werken dat ik iets van de Heer Jezus, ook van zijn vriendelijkheid gaat vertonen. Van zijn goede tierenheid. Vriendelijke mensen, vriendelijke christenen, daar word je warm van. Daar word je warm van. Dat is als een lentezonnetje. Een stuk openheid, betrokkenheid. Niet ik gericht, maar ik ben werkelijk geïnteresseerd in die ander. Een vriendelijk woord, wat kan dat veel doen? Goede tierenheid. Ik ga nog wat vertellen over dat woord goede tierenheid. Een van de allermooie kinderen, dat zeg ik voor jullie. Vind ik zo mooi. Ik had het net over dat Griekse woord, dan ga ik een Hebreeuws woord gebruiken. Sorry even, ik ga even moeilijk doen, maar ik ga het makkelijk houden. Het Hebreeuwse woord voor goede tieren, dat is hetzelfde woord als voor ooievaar. Ooievaar. Een ooievaar in het Hebreeuws is een chassida. En goede tieren is geset, chassida. Dus eigenlijk zegt een Jood, als hij een ooievaar ziet en hij benoemt het, dan zegt hij, dat is de vriendelijke. De vriendelijke. De goede tierenen, de vrome, de goedaardige, de liefdevolle, de milde. En waarom noemt een Jood nou een ooievaar een chassida, een goede tierenen? En dat doet hij, omdat een ooievaar het langst en het trouwst voor zijn jongen zorgt. Het is zo ontroerend om te lezen, laat staan als je het ziet. Het is zo ontroerend om te lezen hoe nou een vader en een moeder ooievaar, hoe ze nou met hun jongen omgaan. Weten jullie dat, kinderen? Tegen de tijd dat die jongen volwassen zijn, zijn de ouders mager. Ja. Zo trouwe zorg. Ik ga het vertellen. In tegenstelling tot een struisvogel. Een struisvogel, dat is een dom dier. Een struisvogel die werpt eieren, maar hij broedt ze niet uit. Die laat die eieren zomaar ergens in het zand liggen. Gelijk een struisvogel dat eieren werpt, maar hij broedt ze niet uit. Een ooievaar is tegenovergesteld.
En Ooyvaar heeft zijn nest ergens hoog boven de kerktoren, een paal. Heel de zomer is pa en moe Ooyvaar bezig om die jonkies in het nest af en aan, dag in dag uit, heen en weer vliegend om ze te voederen, te voeren, voedsel te geven. Daar hebben ze het maar druk mee. Nou, tegen het eind van de zomer. Soms zie je dat die jongen, die zijn al dan zo groot, dan staan ze aan de rand van het nest, staan ze te wachten tot pa of moe komt met nog een extra stukje. Dat zeg ik met het oog op het avondmaal, hè? Je ziet ze soms op de rand wachten van het nest op een, nog een stukje voedsel. En eindelijk aan het eind van de zomer, dan, dan zijn die jongen zo groot geworden dat ze kunnen leren vliegen. Maar dan breekt er weer een drukke tijd aan voor pa en moe ooievaar. Waarom? Nou, dan moeten ze nog leren vliegen. En dan zijn ze er druk mee bezig, die ouders, die zijn druk bezig om die jongen vliegoefeningen te leren. En als je nou ooit eens in je leven komt te wonen bij een ooievaarsnest, nou dan slaap je eigenlijk niet. Want je hoort regelmatig dat klapwieken van die vleugels op de rand van het nest. Oefenen, vliegoefeningen. En uiteindelijk, als we dan op een gegeven moment zover zijn, dan komen al die kleine ooievaarsfamilies komen op een dag bij elkaar. En dan begint de grote afreis, de grote trek voor de winter naar het warme land. Is dat wat, hè? En nou die trouwe, geduldige, volhardende, tere zorg van de ooievaars van de jonkies. Ja, daarom noemen ze het een goede tieren. En als ik dat nou eens met eerbied mag betrekken op de Heere, God is goede tieren, zijn trouwe, niet aflatende, tere, liefdevolle zorg, dag en nacht, maand in maand uit, week in week uit, voor mij om me te voeden, om me volwassen te worden, zodat ik op Jezus mag gaan lijken, om me te leren vliegen, klaar voor vertrek te maken. De grote verdrukking komt. Dan denk ik, oh Heer, want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. En die jonkies, die leren het van hem, en die gaan het op hun beurt weer leren aan hun jonkies. Ik mag het van God leren, ik mag het van de Heer Jezus leren door de geest, en op mijn beurt mag ik het ook weer uitstralen als een vruchtje naar een ander. Ja. Nou begrijp ik waarom in de Bijbel staat dat die goede tierenheid van God ons tot bekering leidt. Als je dat gaat zien, zijn nooit aflatende trouwe zorg, dan breek je hart. Laatste gedachte, dat is de goedheid. Weet je wat er staat? Ja, nou ik ga het niet moeilijk doen, maar ik zeg het ter herkenning. Weet je wat er in het Grieks staat? Dat woordje agathos. Hé, daar hebben we een stichting van hier. Ik werk bij agathos. Nou, dat betekent dus, ik werk bij goedheid. Dat wordt goed betaald waarschijnlijk. Goedheid, agathos, goedheid. Goedheid in de zin van mild, welwillend naar een ander. Dat is goedheid. Niet in de zin van mooi, schoon, maar goedheid in de zin van heilzaam. Tot nut in de uitwerking naar een ander toe. Nou, dan is het eigenlijk best een mooie naam voor een zorgstichting. Agathos, goedheid. Liefde in actie naar de ander, dat is het. Goedheid. En dan zeg ik weer, ja, als ik dan denk aan God, dan is de drie enige God zo goed. De Heer is goed en de Heer Jezus is de goede herder. En de Heilige Geest wordt genoemd uw goede geest. Bestier mijn schreden. God is goed. God is goed. God is goed. Overstelpend goed. Eindeloos goed. Onpeilbaar goed. Ja, dat is God. En dat is Jezus. En ik word het. God is goed. In mijn jeugd hoorde ik vroeger een dominee wel eens zeggen, God is niet goed door mensen. God is best. God is best. God is niet goed, maar hij is de overtreffende trap van goed. Hij is beter dan alle andere bazen. Beter dan alle andere heren en goden. Nee, God is een beste God. Het allerhoogste en het allergoedst. Ja.
In Engeland hebben ze een spreekwoord en dat gaat ongeveer zo. Als je het woord good,
als je daar het woord God van aftrekt, dan hou je een nul over. Snap je dat, kinderen? Good. En als je dan G-O-D eraf haalt, dan hou je een nul over. En daar zit een waarheid in.
Zonder God blijft er weinig goeds over in de wereld.
God is goed. Dat is hij aan mens en beest. Dat is hij ook aan goddelozen.
De farao op de troon. Hoog op de troon. De farao in Egypte. Hij had een verhard hart. Maar God heeft een kroon op zijn hoofd gezet. Nou, vind je dat nou niet goed? God is goed voor goddelozen. Gods goedheid is als een dauwdruppel die valt op de rozen en op de distels. Die goedheid ligt verspreid op al zijn werk. God is het. En de Heere Jezus is het. In het Nieuwe Testament spreekt de Heere Jezus een gelijkenis uit over een Heer. En bedoelt hij eigenlijk zichzelf. En die dienstknechten die hem dienen. Sommigen dienen hem de hele dag. Anderen dienen hem maar ter 11 uur, 1 uurtje hooguit. En dan gaat die Heer aan het eind van de dag, dan gaat hij afrekening houden. Zijn knecht. En diegenen die de hele dag gewerkt hebben, die waren overeengekomen. Nou, voor 1 denaar, voor 1 penning, 1 dagloon, 1 dagpenning, dan willen we voor u werken. Nou, hij geeft ze een penning. En diegenen die 1 uur gewerkt hebben, die krijgen ook 1 dagpenning, 1 dagloon. En dan worden die eerste, die worden boos. En dan zegt de Heer, worden jullie nou boos omdat ik goed ben? Omdat ik nou gul ben naar iedereen. Kan je dat nou niet hebben? Jonas? Ik geloof dat iedereen het erover eens is. Vriend en vijand. Kerkmens en onkerkelijke mensen. Iedereen is het erover eens dat Jezus een goed mens geweest is. Dat hij nooit gescholden heeft. Dat hij altijd klaar stond voor anderen. Dat hij onbaatzuchtig was. Dat Jezus van Nazareth, dat hij niet gekomen is voor zichzelf, maar voor zondaars. Dat hij een hart had voor zijn vrienden, maar ook voor zijn grootste vijanden. Jezus was goed. Dat is zijn natuur. Om de pijn te verzachten en om de vreugde te vergroten. De Heere Jezus is goed. En God is goed. God de Heer, zo goed, zo mild is er altijd een zon. Goedheid is als een zonnestraaltje. Dat mij toestraalt. En Gods kinderen die worden goed. Die worden goed. Je moet niet meer zeggen dat het nooit wat met je wordt. Dan doe je het werk van de geest tekort. Ik geloof het echt hoor. Ik geloof het echt. Het bloed van de Heere Jezus dat maakt het goed met God. Zo word je als goddeloze gerechtvaardigd. Het bloed van de Heere Jezus maakt het goed met God. Maar de geest van de Heere Jezus die gaat jou goed maken. Dat heb je niet van jezelf, maar dat gaat God van jou maken door de geest. Dat is de vrucht. Die gaat rijpen. En die gaat mijn leven sieren. Dat eeuwige God. En dat heil van de naaste. Dat ik ook daarin een klein beetje meer op de Heere Jezus mag gaan lijken. We spreken wel in de dogmatiek over mededeelbare eigenschappen. Nou ja, dat is het. Langmoedigheid. Goede tier, vriendelijkheid en goedheid, dat zijn mededeelbare. God deelt dat mee. Zijn kinderen. En je wordt het. In het Nieuwe Testament, in de Handelingen, wordt gesproken over die gevangenbewaarder die tot bekering komt. Hè? En dan zie je die goedheid, die vrucht van goedheid, zie je al gaan rijpen. Die man die komt tot bekering, die gevangenbewaarder. Hij had in het begin van de nacht, had die Paulus en Silas in die gevangenis, in die binnenste kerken geworpen. Hun ruggen waren kapot, met ruwe hand erin gesmeten. En dan komt daar die aardbeving en dan zinkt hij op zijn knieën. En dan zegt hij, wat moet ik doen om behouden te worden? En dan zegt Paulus, geloof in de Heer Jezus en dan word je zalig. En dan stelt hij zijn vertrouwen op de Heer God en weet je wat er dan staat? Dan doet hij die kerker, ja die was al open eigenlijk. Dan neemt hij Paulus en Silas mee naar zijn huis. En dan staat er, en hij waste hun striemen af. Die beul, die ze eerst kapot geslagen had bij wijze van spreken. Dan pakt hij een washandje en dan wordt hij een verzorgende broeder. Een verpleger die kapotte ruggen met liefde afwast. Goed. Je wordt van slecht goed gemaakt.
leest.
Langzaam, maar zeker.
Barnabas was een goed man, vol van de Heilige Geest.
Nou gemeente, ik eindig met een kindervestje. U kent het vast wel, ouderen. Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed.
Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Maar dan moet ik ook zeggen, helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Maar het is ook mijn gebed. O, Jezus wil me helpen. En maken zoals Gij. Maak mij een beeld van U. Maak mij een beeld van U. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van U.
Ik wens te zijn als Jezus. In het goed doen nooit vertraagd. Dat men van mij kan zeggen, Hij doet wat God behaagt. Helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Maar straks zal ik U eens aanschouwen. En dan zal ik worden zoals Gij. Amen. We gaan zingen Psalm 18, vers 8. Psalm 18, vers 8. Weinigen met een dankgebed. Getrouwe Heer in de hemel, goede tieren, Vader, milde, zegenadig. Heer, U bent groot en goed, zo geduldig. We mochten vanmorgen stilstaan bij die heerlijke karaktertrekken van U. Van die ontroerende kenmerken van U, Heere Jezus, zoals U was toen U op aarde rondliep. Hoe U omging met de mensen. En we hebben vanmorgen mogen leren dat U dat door uw geest ook wil gaan vormen in uw kinderen. Wij zijn ik voor u. Wij zijn door de vergeving van de zonde, door het stukje brood, slokje wijn, wat we in geloof mogen nemen, dan zijn we miljonairs geworden. Heer, hoe rijk zijn wij in u. Maar dan wilt u ons ook miljardairs maken.
dat we op de Heer Jezus gaan lijken. Nu al en straks stralend heerlijk in de hemel. Ik ben het niet, Heere, dat moeten we ook eerlijk zeggen. Dat moeten we ook belijden. Dat moeten we ook erkennen. Als de menselijke liniaal er langs gaat, dan valt het nog wel mee. Maar als de goddelijke meetlat langs mijn leven gelegd wordt, o Heere, dan moet ik het zeggen, helaas, ik ben niet als Jezus. En Heere, dat is erg, want mijn naaste ziet dan u niet in mij. De wereldse mens die ik ontmoet, die ziet dan u niet schitteren in mijn leven. Ik ben niet als u, Heere. En daarmee komt u tekort. Maar ik wil ook bidden, maak mij zoals u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Zodat mensen worden aangetrokken. Zoals de kinderen tot u werden aangetrokken, dat mensen naar mij zullen toekomen. Jij hebt iets wat ik mis. Wat is dat? Heren, wij willen u bidden voor deze komende week, een week van voorbereiding. Geef dat we veel in de stilte mogen zijn, dat we stilte mogen creëren. Want we hebben het te druk, te druk. En als we straks voor uw rechterstoel staan en we worden op het nippertje zalig en onze werken verbranden, omdat het hout, hooi en stoppelen waren. Als u zegt van ik heb jou naar het beeld van mijn zoon, dat heb ik van je willen maken, maar het kon niet, want je was te druk met. Geef ons ook de gave van de stilte, want daarin leren we het meest van u. Daarin hebben we het goed in uw tegenwoordigheid. Heere, hoor ons zo, heb dank voor deze morgen, uit genade, amen. We eindigen met het zingen van Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En vers 7, de Heer bewaart de ziel die hem bemint. Psalm 145, vers 6 en vers 7.
Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.